Exodus, waar we terecht waren gekomen in hoofdstuk 7, waar we de eerste tekenen in de Bijbel vinden, en niet alleen tekenen, maar ook tekenen in de vorm van plagen, want daar gaat het natuurlijk om, wordt uitgebreid besproken. We hebben gezien, hopelijk, want ik heb geprobeerd u dat aan te tonen aan de hand van enige andere profetieën en schriftplaatsen, dat deze tekenen, in ieder geval deze plagen, slechts verklaard kunnen worden vanuit de betekenis van Egypte zelf. En in het kort komt het erop neer dat Egypte de uitbeelding is van de tegenwoordige wereld, zoals die is ontstaan of geworden uit de wereld die vroeger was, de oude wereld. En ik denk dat we vanavond die termen maar even moeten afspreken. Hè? De tegenwoordige wereld is de wereld vanaf Adam, zal ik maar zeggen, tot de jongste dag. En de oude wereld is dan de wereld die daarvoor was en die vergaan is. Maar de gedachte is dat Egypte zijn vruchtbaarheid en zijn leven, helemaal zijn bestaan dankt aan het water en alles wat uit het water van de Nijl naar boven komt. En dat betekent dan dat het op die manier de uitbeelding is van de tegenwoordige wereld, die in feite beheerst wordt door de wereld die vroeger geweest is. Ik moet er meteen bij zeggen dat als ik zeg de oude wereld die vroeger geweest is, dat dan natuurlijk een tijdsaanduiding is. Het is een verwijzing naar het verleden. Maar dat neemt niet weg dat de krachten die in die wereld werkten, nog steeds actief zijn, ook in de wereld waarin wij leven. Natuurlijk is het zo dat de Bijbel daar niet al te uitgebreid melding van maakt. Het is niet zo verstandig om eer te geven aan de grote tegenstander uiteraard. Maar dat neemt niet weg dat we in de Bijbelse geschiedenis wel degelijk tegenkomen. En niet in de laatste plaats ook in het Nieuwe Testament, waar nou eenmaal op de geestelijke boosheden in de lucht gewezen wordt, die toch echt zonder meer hun oorsprong hebben in de wereld die was. Daar komen zij vandaan, daar horen zij thuis. En daarom worden ze ook in de Bijbel genoemd in samenhang met de afgrond, geassocieerd met de afgrond, de diepte, de zee, de put of hoe het allemaal maar heten mag. Kortom, het zijn deze krachten die hier ook gesymboliseerd worden in deze tekenen die God deed aan Egypte en ten behoeve van Israël natuurlijk. Maar de gedachte is dan dat Egypte een beeld is van de tegenwoordige wereld, die zijn bestaan dankt aan een voorgaande waarvan de krachten nog steeds actief zijn, en dat Israël een beeld is van de verlosten, de gelovigen, die in gehoorzaamheid aan het woord van God inderdaad verlost worden van die oude wereld. Verlost worden uit Egypte. Daar gaat het om. En verder vinden we dan dat datzelfde principe in de Bijbel vele malen wordt gebruikt. In de eerste plaats natuurlijk is het een uitbeelding van de dood en opstanding van Christus, waardoor verlossing uit deze wereld, uit deze oude schepping, tot stand kwam. Maar verder vinden we het ook uitgebeeld in de gelovigen die geacht worden uitgeleid te zijn uit Egypte en dus uitgeleid te zijn uit de tegenwoordige wereld, maar ze worden ook graag daarmee verlost te zijn van de krachten die in de wereld werken. Daar gaat het om. Het is niet zo'n fraai plaatje dus wat ons voorgehouden wordt hier in deze geschiedenis, maar het is toch op zijn minst opmerkelijk dat die geschiedenis van de uittocht uit Egypte in hoge mate bepaald wordt door de 9 en volgens een andere telling zelfs 10 plagen die daaraan vooraf gingen en die ook nogal uitgebreid genoemd worden. De bedoeling is natuurlijk dat we ook bijzondere aandacht aan die dingen zouden geven. Want het gaat erom niet alleen te weten dat men verlost is, maar ook te weten waaruit men verlost is en waarom men verlost moest worden. Ik ben de vorige keer wat ingegaan op het noemen van Egypte in de profetieën, met name ook op het noemen van de zeedraak, of gewoon de draak. Want als draak werd het vertaald in Exodus 7, vers even kijken waar het was. Vers 9, dank u wel. Ja, hij zal tot draak worden. Tanin, en dat woord wordt dan later ook gevonden in de profetieën die ik u heb laten zien. En wordt daar vertaald met zeedraak. Nou, meen ik dat ik vorige keer, nee dat weet ik zeker, dat ik vorige keer van de band afgelopen ben, zoals dat zo mooi heet, in Psalm 74. Daar waren wij namelijk even. Ik probeer daar toch de draad maar weer even op te pakken. Psalm 74 namelijk, waar gesproken wordt over de zee. Daar staat namelijk in vers 12, vanaf vers 12. Psalm 74 vanaf vers 12. Evenwel is Is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde? Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten, gij hebt de koppen der draken, daar staat hij dan, Tanin, in de wateren verbroken, gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd. Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. En daar vinden we dan dat inderdaad gesproken wordt over wat wij in de eerste plaats zouden moeten noemen de uittocht uit Egypte, want in dat verband wordt het natuurlijk toch wel naar voren gebracht. Maar het neemt niet weg dat de woorden veel sterker zijn dan dat ze alleen maar zouden spreken over de uittocht uit Egypte. Immers al in vers 12 staat evenwel is God mijn koning van ouds af. En ik heb je van vorige keer gezegd dat van ouds af een uitdrukking is in de Bijbel die juist in de Bijbel de betekenis heeft van te verwijzen naar de wereld die ooit geweest is. Zo kennen we God die van ouds af is. Zo kennen we de hemel die van ouds af is. Daaronder worden dus verstaan niet de twee hemelen, maar de derde hemel, de plaats waar God woont, de hemel die van ouds is. En zo wordt hier God genoemd mijn koning van ouds af. Dat wil zeggen dat God al koning was, ook voordat de tegenwoordige wereld tot stand kwam. En als er dan staat die verlossingen werkt in het midden der aarde, dan zou je moeten bedenken dat dat in de eerste plaats een verwijzing is naar de gebeurtenissen zoals vermeld in verband met de zeven dagen van Genesis 1. Daar worden letterlijk wonderen gedaan of verlossingen gedaan in het midden der aarde. Heel letterlijk, maar daar ga ik nou maar niet meer op in, hè. En die verlossing komt dan daar inderdaad tot stand, doordat de zee ruimte moet geven. Dat wil zeggen, in de eerste plaats wordt er een uitspansel gemaakt in het midden der wateren. Daar moet de zee dus al breken, moet het water breken, opening geven, om zo te zeggen. Als u het niet begrijpt, dan is dat jammer, want ik ben niet van plan er nou weer op in te gaan. Maar wat in ieder geval begrijpelijk is, is dat deze uitspraak in verband gebracht zou moeten worden ook met de gebeurtenissen van de derde dag, waarbij de wateren plaats moesten maken voor het droge land, wat daaruit tevoorschijn zou komen. En daarmee wordt de God van de zee als het ware een nederlaag toegebracht. En dat is dan ook de gedachte van de tweede helft van vers 13 van Psalm 74. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Daarbij moet u bedenken dat het beeld van een draak met koppen, of draken met koppen, inderdaad een heel oud beeld is, wat het vanaf het begin van de mensheid ook aan ons is overgeleverd. In alle mythologie, in alle overlevering komen wij draken tegen met één of met drie of met zeven koppen, dat maakt niet zoveel uit. En die koppen moeten dan afgehakt worden of verwond worden of verpletterd worden. Maar in ieder geval, die draak met die koppen moet bestreden worden. En daarbij gaat het uiteraard om de macht van Satan eigenlijk. De God van deze eeuw, zegt de schrift, de overste van de macht der lucht, maar daar kom ik later nog wel even op terug. Maar in ieder geval degene die eigenlijk verantwoordelijk is voor de val, de ondergang van de oude wereld. Maar niettemin wordt de tegenstander een gevoelige slag toegebracht bij het ontstaan van deze wereld. Later vinden ze een parallel in de dood en opstanding van Christus, de Heer die als het ware uit de wateren van de dood oprees en daar nogmaals de tegenstander een vernietigende slag toebracht. Dat wil zeggen, de kop verplettert, hem in het openbaar tentoonstelt en over hem triomfeert enzovoorts. Het is precies hetzelfde verhaal, want hoe dan ook, het is lastig om het uit te leggen zonder een bord erbij, maar hoe dan ook, de gebeurtenissen rond de dood en opstanding van Christus lopen volledig parallel met de gebeurtenissen van deze schepping, van de wereld als zodanig. Immers, de hele geschiedenis wordt in drieën verdeeld. Om bij de Heer Jezus te beginnen, dat is het makkelijkste. Op de eerste dag stierf hij, op de tweede dag was hij in het graf, gebeurde dus ook niks, was Sabbat. En op de derde dag was de dag van zijn opstanding. En die drie dagen komen overeen met de oude wereld, die verging door de wateren, zeg maar de dood, de afgrond, of hoe het maar heten mag. Daarna komt de dag in het graf van de Heer Jezus overeen met de wereld waarin wij nu leven, waarin niks gebeurt, waarin het rust is, waarin ook wij de rust zouden moeten ingaan, waarin we zouden moeten afwachten, want, ik zal bijna een lied citeren, stil maar, wacht maar, enzovoorts, alles wordt nieuw. Beetje merkwaardig lied overigens, maar daar gaat het nou niet om. Maar inderdaad, we zouden moeten wachten op de derde dag, want de derde dag komt dan overeen met de opstanding van Christus natuurlijk, maar tegelijkertijd met nieuwe schepping. Het verhaal loopt volledig parallel. En daar gaat het maar om. Die parallellen zijn er natuurlijk veel meer in de schrift, maar ik laat het maar even hierbij. Maar in Psalm 74 dan gaat het over de gebeurtenissen zoals vermeld in Genesis 1, waarbij de wateren plaats moesten maken voor het droge land, een beeld van de opstanding later op die andere derde dag. En dan staat er, gij hebt de koppen des Leviathans verpletterd, en dat Leviathan is dan een andere aanduiding voor de draken uit het voorgaande vers. Dat Leviathan, dat komt wel vaker in de schrift voor, dus de aanduiding van het een of andere zeemonster waarvan men ook niet weet wat het is, dat doet er ook verder niet toe, maar het is de aanduiding van de grote tegenstander eigenlijk, van Satan zelf. Er is nog wat anders mee aan de hand. De naam Leviathan hangt samen met de naam van Levi, Lava, en betekent dan ook dat hij degene is die dingen met elkaar verbindt. In verband met Levi heeft dat een positieve betekenis, omdat het gaat om de hoge priester, die immers verbinding tot stand brengt tussen God en de mens. In verband met Leviathan is er ook sprake van een verbinding die tot stand gebracht is, maar dat is dan de verbinding blijkbaar, ik zou niet weten welke het anders is, de verbinding blijkbaar tussen de wereld die toen was en de wereld die nu is. Dat wil zeggen, de machthebber over die oude wereld, die dan ook verantwoordelijk is voor de ondergang van die oude wereld, is in feite ook de machthebber over deze wereld. En wij zijn ons dat weinig bewust, dat weet ik wel, maar, want we praten tamelijk objectief over het verschijnsel dat die oude wereld vergaan is en dat wij nu in een herstel van die oude wereld min of meer leven. Maar dat is niet alleen maar een historisch feit, zo van dat is leuk om te weten, maar verder heb je er niks aan. Het is niet alleen maar een historisch feit, het verklaart ook waarom de dingen in onze wereld zijn zoals ze zijn. Daar ligt namelijk een rechtstreekse verbinding met die oude wereld, die wereld die in de tijd vergaan is. Ik heb de vorige keer geprobeerd daar ook wat verband tussen te leggen. Misschien is het u ontgaan, ik weet het niet. We hebben vorige keer namelijk gesproken over de wijzen en ook de wijsheid van Egypte, weet u nog, in verband met de een of andere profetie die daarover sprak en in verband met het noemen van het papyrusriet aan de oever van de Nijl, dat zou verdrogen, omdat de Nijl zou verdrogen, omdat het leven van Egypte zou verdwijnen. Maar papyrus wordt daar genoemd omdat daar vroeger papier van gemaakt werd, iets om op te schrijven. En wij noemen alles wat we opschrijven nog steeds papier, al heeft het met papyrus riet geen bal meer te maken, helemaal niets. Maar niettemin, papyrus wordt genoemd omdat daarop de overlevering vastgelegd werd. En ik heb vorige keer al gezegd dat de wijsheid van de mens, de wetenschap van de mens, rechtstreeks is terug te herleiden. In ieder geval naar de wijsheid van Egypte, dat gaat via de Romeinen en van de Romeinen gaat het terug naar de Grieken en van de Grieken gaat het terug naar Egypte. Waarna de volgende vraag is, maar waar hadden die Egyptenaren vandaan? En dat weet men officieel niet. Maar wij weten het wel. De grote wijze, hoe moet ik het zeggen, de mysterieuze wijze, grote wijze man van Egypte was ene meneer Maneto, die dan ook priester was, wordt geacht priester te zijn, en hij wordt geacht verantwoordelijk te zijn voor de Egyptische mythologie en overlevering en dat soort zaken meer. Zijn geschriften bestaan niet meer, dat wil zeggen, wij kennen hem omdat sommige van zijn geschriften in andere geschriften, modernere geschriften, die van de Grieken namelijk, geciteerd worden, maar die Maneto kennen we verder niet, maar wel moeten we gewoon aannemen, ook uit de overlevering overigens, dat Maneto zijn wijsheid ontleende aan de bronnen die hij had, en die bronnen waren zijn goden. Dat wil zeggen, dat waren de goden van Egypte, en wat dat waren, dat lijkt me niet zo moeilijk, dat waren inderdaad boze geesten, demonen, afgoden, of hoe ze maar heten mogen. En dat die afgoderij en die inwerking van die onreine geesten in Egypte inderdaad duidelijk aanwezig was, mogen ook blijken uit deze geschiedenissen, waarbij de wijzen van Egypte zelfs in staat waren om die machten die er nou eenmaal zijn ook te manipuleren zodanig dat ze dezelfde wonderen deden als die de Heer deed in Israël. Niet alleen in verband met die staf die een draak of een slang werd en andersom, maar ook in verband met het teken wat nu volgt, namelijk in Exodus 8, waarbij water in bloed veranderd wordt. Daar staat ook, en we hebben dat vorige keer al gelezen, daarom doe ik het nu niet, Om destijds wil heet dat. Maar daar staat ook dat de wijzen van Egypte precies hetzelfde deden. En zij bevestigen dus eigenlijk wat God zelf in het teken demonstreert. Dat is het aardige ervan, dat God zelf en de grote tegenstander precies dezelfde wonderen doen. En dat komt omdat het teken wat God doet inderdaad niet zozeer een uitbeelding is, zoals later met de meeste tekenen, van de opstanding van Christus. Maar het zijn uitbeeldingen van hoe deze wereld tot stand gekomen is en wat daarachter zit. En Satan neemt dat maar al te graag aan, want dat betekent namelijk dat deze wereld net als de oude in de macht van Satan ligt. En daarom gebeuren ook precies dezelfde wonderen. Dat wil zeggen, die draken en het water in bloed veranderen enzovoorts. Gebeuren precies dezelfde dingen, omdat die waarheid precies dezelfde is die uitgebeeld wordt. Namelijk dat deze wereld uit die oude ontstaan is. Nou, hoe dat ook zij, er is een directe lijn van de tegenwoordige menselijke beschaving die teruggeleid kan worden tot in Egypte aan toe. En via Egypte komt men terecht bij demonen. En volgens anderen, maar dat is net zo occult eigenlijk. Via anderen komt men terecht bij Atlantis, heb ik vorige keer nog even genoemd. Maar Atlantis is volgens de Griekse overlevering, maar dus ook volgens de Egyptische, want daar is het ongetwijfeld aan ontleend, is de naam van die oude wereld die vergaan is. Alleen men wil ons doen geloven dat Atlantis maar een deel van de toenmalige wereld was die vergaan is. En dat de beschaving, de wijze van de mens enzovoorts, dat die gewoon uit Atlantis rechtstreeks afkomstig was via menselijke overlevering. Maar dat is ongetwijfeld niet het geval. Het is niet via menselijke overlevering, maar via de demonen dat die dingen overgeleverd zijn. Zo ligt de verbinding. Dus als men zegt, de menselijke beschaving is uiteindelijk afkomstig van Atlantis, die wereld die vroeger vergaan is, dan zeg ik volmondig, dat zal wel. Ik geloof geen enkel argument voor wat aangesleept wordt, hoor. Daar gaat het niet om. Maar dat het zo is, dat staat als één paal boven water, wat een aardige uitdrukking is in dit verband. Want het is een beschaving die komt van de bodem van de zee, van wat in de afgrond thuis hoort en wat geoordeeld is. Daar gaat het maar om. Nou goed, die Leviathan dus is het grote monster in het water, te vergelijken met het monster van Loch Ness. Dat zal wel niet bestaan, neem ik aan. Maar in de Bijbel komt zo'n figuur voor, Leviathan, degene die de God was, de machthebber was van die oude wereld, en die nog steeds die machthebber is, en die dus ook de verbinding is, de verbindende schakel is, tussen die wereld die toen vergaan is en de wereld die nu is. Die verbinding is dat, en dat is de betekenis kennelijk van de naam Leviathan. Heb ik Psalm 104 met u genoemd? Gedacht het niet, hè? Ik hou me soms niet aan mijn eigen voorgenomen volgorde. Ik dacht het niet. Psalm 104, dat staat boven Gods heerlijkheid in de schepping. Dat zal wel zo wezen, dat is natuurlijk ook zo. Daarbij gaat het erom dat deze hele wereld door God zelf gemaakt is. Maar we krijgen dan in ieder geval te maken met vers 6. Dan laten we vers 5 lezen. Waar staat... Nee, ik begin toch bij vers 2. Daar waar staat... Hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Hij rekt de hemel uit als een gordijn. Dat zijn respectievelijk verwijzingen naar de eerste en tweede dag uit Genesis 1. Namelijk, hij bedekt zich met het licht als met een kleed. Komt overeen met de eerste dag, daar zij licht. En dan, hij rekt de hemel uit als een gordijn. Dat komt overeen met de tweede dag waarin God een uitspansel maakt in het midden van de water. En hij noemde dat uitspansel hemel. En dan vanaf vers 5 komen we terecht bij een verwijzing naar die derde dag, namelijk hij heeft de aarde, want die verrees op die derde dag uit de wateren, hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmer meer nog eeuwiglijk wankelen. Gij had ze met de afgrond, en dat is de zee en dat is dus water, gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt. Oftewel, de wateren stonden boven de bergen. Is dat niet interessant? Als je dus netjes leest, dan praten we hier over de gebeurtenissen van de derde dag van Genesis. Niet Genesis 8 en 9 of zo, de zondvloed. Maar we praten over de derde dag van Genesis. En daar staat, gij had de aarde met de afgrond als een kleed overdekt. Oftewel, de wateren stonden boven de bergen. En er staat dus uitdrukkelijk dat God tevoren, voor die derde dag dus ooit, die aarde had doen overstromen met water. En dus te zeggen dat dit over de zondvloed gaat, is niet in overeenstemming met de strekking van deze hele psalm, waar het niet gaat om de zondvloed en wat daaruit voortkwam. Het gaat juist over gebeurtenissen van Genesis, het ontstaan van deze wereld. Zodat het hier direct staat, dat namelijk die oude wereld vergaan is. Staat er niet altijd even duidelijk, maar het is toch een heel duidelijke uitspraak, lijkt mij. En dan staat er in vers 7, van uw schelden vloden zij, die wateren dus, zij haasten zich weg voor de stem uw donders, en de bergen rezen op, de dalen daalden ter plaatse die gij voor hen gegrond had, enzovoorts. Waarna vervolgens weer gesproken wordt over de zee, in vers 25, deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte, en dat zonder getal, dat is de verwijzing naar de vijfde dag inmiddels. Ja, de vierde heb ik even overgeslagen, die staat vanaf vers 19. Hè? Vanaf vers 19, hij heeft de maan gemaakt en de zon wederondergang. Gezette tijden worden hier ook genoemd, net als in Genesis 1 in verband met de vierde dag. Maar in vers 25 gaat het dan weer over het leven in de zee. Dat was de dag van de vissen en de vogels. Hè? Daar staat deze zee, die groot en wijd verruimd is, daarin is het wriemelende gedierte. En dat zonder getal, kleine gedierte met grote. Daar wandelen de schepen. Nou, waarom niet? In Duitsland varen de auto's, dus vooruit. Ja, ja, dat maakt niet uit. Daar gaan ze langzaam voort, dat is wandelen. Hè? Daar wandelen de schepen. En de Leviathan, die gij geformeerd hebt, en dan staat er om daarin te spelen, dat zal wel, maar als je het mij vraagt, is die uitdrukking om daarin te spelen meer van toepassing op alles wat er vooraf ging dan op die Leviathan uiteraard, hoewel het ook mogelijk is om het op die Leviathan toe te passen, want de Leviathan, het zeemonster, wat het ook wezen mag, is in elk geval een type van Satan, de tegenstander, maar die wordt elders in de schrift beschreven, inderdaad als een schepping gods, als een schepsel gods, als een overdekkende cherub, als degene die over de hele stoffelijke wereld zou heersen, enzovoorts. Dat was daarvoor al. Maar het wordt hier toch nog even genoemd. Want als we over wateren praten en al wat daarin is, zouden we ook even moeten denken aan Leviathan, het grote zeemonster, enzovoorts. Het kan nog best zijn trouwens dat Leviathan ook de aanduiding is van inderdaad een bestaand dier. Welke het dan is, zou ik u niet kunnen vertellen. Dat doet trouwens ook verder niet de zaken. Maar het gaat er maar om dat we hier die Leviathan ook inderdaad vinden. Nou, en ik dacht dat ik nog even moest naar Jesaja 27... Jesaja 27, vers 1. Eigenlijk zou ik het laatste vers van hoofdstuk 26 even mee moeten lezen. Jesaja 26, het laatste vers. Want zie, de Heere zal uit zijn plaats uitgaan om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken. En de aarde zal haar bloed ontdekken en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden. Te dien dagen zal de Heere met zijn hart en groot en sterk zwaard, met zijn woord dus, met zijn schelden, om de andere uitdrukking maar weer te gebruiken, bezoeken de Leviathan, de langwemelende slang, ja, de Leviathan, de kromme, slomme slang. Ik struikel altijd als ik dit vers moet lezen. De Leviathan, de kromme, slomme slang. Slom is ook krom. Het schijnt, ik heb het voor u nagezocht, het schijnt dat slom gewoon krom betekent, maar dat wij het in het Nederlands niet gebruiken. De Vlamingen echter kennen de uitdrukking, naar het schijnt, wel nog. Maar het betekent ook gewoon krom. Hè? Dat is ook zoiets, allemaal, dan heb je zorgen, hè? Beslommeringen, ja, beslommeringen. Ja, de kromme, slomme slang. Er staan gewoon twee woorden voor krom en dat heeft men dus zo vertaald. Hele mooie vertaling overigens, maar we kennen het woord niet meer. En dan staat er, en hij zal de draak die in de zee is doden. Maar het zal je hopelijk duidelijk zijn dat die draak dezelfde is als de Leviathan. Alleen, het is weer een ander woord. Of je nou draak heet of Leviathan, de zeedraak, dat is hem gewoon, hè. Hij zal de draak die in de zee is doden. Nou, wie die draak is, weten we langzamerhand, dacht ik. We kennen hem trouwens ook langs een hele andere weg. Dat is een beetje buiten de Bijbel om, maar we kennen hem ook aan de hemel als een sterrenbeeld, hè? Cetus. Het zeemonster heet het dan, zo wordt het vertaald. Wordt afgebeeld als een of ander vreemd dier met een hoorn op zijn neus, een soort neushoorn. Hij heeft wel poten aan de voorkant alleen, aan de achterkant heeft hij een vissenstaart. Zodat je alweer ziet dat het niet helemaal duidelijk is of hij echt in de zee of op het land thuis hoort. Het is een kruising van een vis en een neushoorn, zo ongeveer is het dan. Hè? Uit de zee en toch op de aarde. Dat is een verschijnsel wat trouwens meer voorkomt, want eigenlijk is het natuurlijk gewoon de afbeelding van, ook van Dagon, de god van de Filistijnen, met zijn vissenstaart en schubben. Maar aan de bovenkant gewoon in de menselijke gedaante. Maar het is de god van de zee, en dat is dan eigenlijk Satan zelf, de machthebber van die bij de afgrond thuis, hoor, de god van die oude wereld. En daarom is het Dagon, het is ook Poseidon, ik heb het al eens vaker gezegd geloof ik, hè. En het is ook Neptunus. Dagon van de Filistijnen, Poseidon van de Grieken, Neptunus heet hij weer bij de Romeinen. En bij ons heeft hij geen naam meer, want we geloven er niet meer in. Maar denk erom dat hij bestaat. Hè? Niet al te letterlijk, maar hij bestaat wel. Al is het dan een geestelijke macht. Hoe het ook zij, aan de hemel kennen we hem ook. En zo is het ook overgeleverd. Het eigenaardige is nog dat Cetus in de mythologie, dat zeemonster, dus de grote tegenstander was, de belager was van Andromeda. En dat was een schone dame, die uiteraard een beeld is van, in ieder geval van Israël en in het algemeen van het gelovige overblijfsel. Zo zit dat. Het is de grote tegenstander ook van de gemeente vandaag. Precies hetzelfde. Maar goed, op die mythologie zal ik me verder niet ingaan, want we houden het maar even bij de Bijbel. Ik dacht nou maar terug te gaan naar Exodus. Exodus 7 waren we eigenlijk nog. Ik geloof dat ik één ding vergeten ben te zeggen in verband met Exodus 7, hoort er wel even bij. Dat is namelijk dat daar in vers 11 staat, nog steeds vers 11. Farao riep ook de wijzen en de guichelaars en de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen. Wij weten daar verder niks van. En we zouden verder niks weten, waren het niet dat de twee van die lui, misschien waren het er meer dan twee, dat weet ik niet, maar dat twee van die lui nog met name genoemd worden later, namelijk in het Nieuwe Testament is dat, in 2 Timotheus, dat zou je niet verwachten, maar het is wel zo. Waar staat in vers, nou ja, in vers 8 worden ze genoemd, maar goed, laat ik maar bij vers 8 beginnen. Dat is makkelijker. Er staat dan 2 Timotheus 3 vers 8, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen. Dat wil zeggen dat Jannes en Jambres waren degene die Mozes tegenstonden en daaruit, en we weten dan niet wie het waren, maar het aardige is dat deze namen bekend zijn uit de Joodse geschriften als namen van de tovenaars aan het hof van Farao, die staven ook op de grond gooiden en die ook veranderden in slangen enzovoorts. Dat staat verder dus niet in de Bijbel, maar het wordt hier in de Bijbel dus wel bevestigd. Het bevestigt trouwens ook de gedachte die ik ook wel eens naar voren gebracht heb, dat er vroeger veel meer bekend was dan er opgeschreven werd. Dat wil zeggen, als we willen weten wat Abraham en wat Mozes en wat Jacob enzovoort allemaal geloofden, dan hebben wij niet voldoende aan de Bijbelse bronnen daarover. Zij wisten meer dan er opgeschreven werd. Dat is nog altijd zo. Er is meer kennis bij de mens dan dat hij ooit aan het papier toevertrouwt. Zo is het nou eenmaal. Ik geloof zelfs dat natuurlijk in de Bijbel steeds meer werd opgeschreven. Maar dat was juist omdat steeds meer ook vergeten werd. Zo zit het eigenlijk. Ik ben van mening dat de hoeveelheid informatie in de boeken en in de overlevering niet evenredig is met de gemiddelde kennis die de mens had, maar het is juist het tegendeel daarvan. Men gaat namelijk schrijven omdat men anders bang is dat iedereen het vergeet. En juist waar kennis verdwijnt, wordt het noodzakelijk, al in ieder geval wenselijk, om die kennis op te schrijven. En zo zal het ook geweest zijn in dit geval. Men wist dat die lui Jannes en Jambres heette. Het is nooit in de Bijbel, althans niet in Exodus opgenomen, maar wel in de Joodse overlevering is het bewaard gebleven en op een gegeven moment opgeschreven. En hier wordt het bevestigd. Wat die namen betekenen heb ik nooit kunnen achterhalen, dus dat moet u maar voor lief nemen. Maar in ieder geval staat er, Jannes en Jambres stonden Mozes tegen en daarna staat er meteen, alzo staan ook deze de waarheid tegen. En die deze zijn die lui die genoemd worden vanaf vers 2. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoovaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede. Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebben de gedaante van godzaligheid, maar de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze, staat er. Heb ook een afkeer van deze, want deze zijn het, die de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen, die met zonde geladen zijn, en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. En dan staat er, gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen. Ik persoonlijk geloof dat je daaruit moet concluderen dat het niet alleen maar gaat om de mens zoals hij hier beschreven wordt, maar dat het er uitdrukkelijk ook om gaat dat die mens zoals hij hier beschreven wordt inderdaad gemotiveerd, bewogen wordt door dezelfde machten die ook werkzaam waren in Jannes en Jambres. Ik zou niet weten waarom anders juist uitgerekend Jannes en Jambres, die toch al geen bekende Bijbelse figuren zijn, hier genoemd worden. Maar het gaat erom dat de kracht van de tegenstander daarin werkt. In die mensen die liefhebbers zijn van zichzelf, geldgierig, laatdunkend enzovoorts. Daar gaat het om en daarmee worden we meteen geconfronteerd met de werking van Satan en zijn machten, ook in onze bedeling. Want daarover spreekt uiteraard hier deze tweede Timotheusbrief. Nou goed, ik kom daar denk ik nog wel een keer op terug. Ik ga terug naar Exodus 7, waar we dan inderdaad terechtkomen bij die eerste plaag, waarbij water in bloed veranderd wordt. We hebben het vorige keer helemaal gelezen. We kennen de omstandigheden. Farao krijgt de opdracht om het volk van God, Israël dus, te laten trekken, maar hij weigert dat. En dan staat er dat gezegd wordt in vers 15. Ga heen tot Farao in de morgenstond. Zie, hij zal uitgaan naar het water toe. Want zo is dat. De Farao, zal ik maar zeggen, moet zijn macht, zijn krachten ook ontlenen aan dat wat uit de wateren komt. Hij gaat naar het water toe. Misschien moet hij zijn stille tijd houden in verband met de god van de afgrond, zal ik dan maar zeggen. De Leviathan, de draak of hoe je maar heten mag. Maar hij zal uitgaan naar het water toe, dat schijnt hij elke morgenstond te doen, want het komt nog een paar keer voor in deze geschiedenissen. Dan staat er zo, stel u tegen hem over aan de oever der rivier. Mozes moet dus aan de andere kant van de Nijl gaan staan, hè? Tegen hem over. En de staf die in een slang is veranderd geweest, zult gij in uw hand nemen en gij zult tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, oftewel Jehovah, want die wordt bij name genoemd natuurlijk, Jehovah, de God der Hebreeën, heeft mij tot u gezonden zeggende, laat mijn volk, Ami, hè, laat mijn volk trekken, dat het mij dienen in de woestijn. Doch zie, gij hebt tot nu toe niet gehoord. Zo zegt de Heere, daaraan zult gij weten dat ik de Heere ben, zie, ik zal met deze staf die in mijn hand is op het water dat in deze rivier is slaan, en het zal in bloed veranderd worden. En de vis in de rivier, alles wat in het water leeft dus, zal sterven, zodat de rivier zal stinken. En de Egyptenaars zullen vermoeid worden dat zij het water uit de rivier drinken mogen. Verder zei de Heer tot Mozes, Zeg tot Aaron, neem uw staf en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen, over hun rivieren en over hun poelen en over alle vergaderingen hun wateren, dat zij bloed worden. En er zij bloed in het ganse Egypteland, beide in houten en stenen vaten. Dat wil zeggen, overal in Egypte zou het water, waar het water verzameld was althans, zou het in bloed veranderd worden. Het blijkt dan dat ze, er staat namelijk in vers 21, dat zij, vers 24, dat de Egyptenaar groeven rondom de rivier, dat wil zeggen aan beide kanten van de rivier, om water te drinken. Dat wil zeggen, zij groeven in de grond om daar water uit te halen. Dat was kennelijk niet veranderd, was kennelijk wel te drinken. Maar het verzamelde water in de rivier en in de watervaten was inderdaad in bloed veranderd, zodanig dat dat het stonk, niet alleen stonk het, maar ook het leven wat er eventueel in was in de rivier, de vis wordt hier in elk geval genoemd, stierf. En dan staat er, de rivier zal stinken. Bij een andere gelegenheid staat er zelfs het hele Egypte stonk, want het komt later nog een keer voor. Nou ja, minstens één keer dan, dat komen we zelf wel tegen. Dat stinken heeft overigens ook de gedachte in zich van dat men in overtreding is. Hetzelfde woord voor stinken wordt namelijk ook vertaald met in overtreding zijn, een overtreding plegen. Dat is ook een stank. Dat is trouwens een heel duidelijke zaak, omdat later onderscheid gemaakt wordt tussen niet welriekende offers en welriekende offers. De welriekende offers zijn goden wel behagelijk, de niet welriekende offers uiteraard niet, omdat ze juist een uitbeelding zijn van overtredingen. Dat is heel duidelijk, want het schuld- en het zondoffer, beide waren niet welriekende offers. Er waren 5 offers in Israël, hè? Die gebracht zouden moeten worden volgens de voorschriften. De eerste 2, de schuld en het zondoffer, waren offers in verband met de individuele zonde van de mens, het ene. En de andere was voor de zondige natuur van de mens. Het ene is voor wat hij gedaan had, het andere was voor wie hij is. Maar als het geofferd werd, dan stonk het. Het was in ieder geval niet welriekend in de mening van God, en daar gaat het natuurlijk maar om. En dat klopt natuurlijk, want die oude mens, die zonde en die zonde schuld van de mens is niet acceptabel voor God. Het gaat om overtredingen. Wel, dat woord stinken hier heeft precies dezelfde betekenis, en daarmee wordt dus feitelijk vastgesteld dat heel Egypte in overtreding is, schuldig is voor God, en via Egypte is dat natuurlijk een uitbeelding van deze hele wereld, die feitelijk stinkend is voor God. In overtreding is. Dat is de algemene gedachte daarvan. Verder moeten we vaststellen dat het bloed van de wateren van Egypte, van de Nijl, het bloed wat daar genoemd wordt, misschien geen echt bloed was. Wat is echt bloed? Het is maar wat je ervan maakt. Hè? Dan moet je het al scheikundig onderzoeken of zo, ik weet het niet. Maar in elk geval, het fungeert als bloed, het wordt bloed genoemd, dus het zal wel bloed geweest zijn, hoe ook de chemische samenstelling geweest is, want dat weet ik dan ook niet. In elk geval, men kon er niet van leven, en dat is een eigenaardige zaak, want normaal gesproken staat bloed voor leven. Bloed is een type van leven. En als ik een stapje terug ga, is het nog eenvoudiger. Wel, het water van de Nijl was water, en water staat voor ook leven, precies hetzelfde leven, ook voor woord overigens. Maar laat ik het zo zeggen, het water van de Nijl staat voor het leven van deze wereld, het leven van Egypte, het leven wat deze wereld kent, het oude leven, het natuurlijke leven van de mens, inclusief die menselijke wijsheid, zal ik maar zeggen, die hij overgeleverd gekregen heeft, want daar is water ook een beeld van. Het gaat om dit oude leven. Wel, dat water kon men drinken, uiteraard. Maar wat er hier gebeurt, is dat het water blijkt ineens bloed te zijn. Daarmee verandert er niet zo geweldig veel, omdat water, zowel als bloed, een uitbeelding is van leven. Alleen, nu wordt men ermee geconfronteerd, dat bloed kan men niet drinken. En men heeft water nodig om van te leven, maar nu wordt men ermee geconfronteerd dat het leven van deze oude wereld beperkt is. Dat wil zeggen, dat houdt een keer op. Dat is een demonstratie van wat het leven van deze wereld eigenlijk is. U weet, water stromend water, zelfs levend water, kennen wij later als een type van eeuwig leven. Maar wat hier gedemonstreerd wordt, is dat het water van de Nijl niet in staat is om eeuwig leven te geven. Voor de gelegenheid verandert in bloed, dan is het nog een uitbeelding van leven, maar de mens gaat er wel aan dood. Hoe dat ook is, het leven wat de mens heeft, breekt zichzelf af, houdt zichzelf niet in stand. Dat is ook zelfs tamelijk wetenschappelijk verantwoord, om het zo te zeggen. Want eigenaardig is dat de mens niet in staat is om zijn eigen leven te onderhouden. Hij kan dat wel heel lang, hij kan dat ook aanvankelijk vrij goed, vooral als baby zal ik maar zeggen. Hij groeit zelfs, hij wordt groter, omvangrijker, maar op een gegeven moment houdt dat een keer op en blijkt hij niet meer in staat om de afstervende lichaamcellen te vervangen. Hij kan ze niet genereren, hij wordt op latere leeftijd ook kleiner weer, hè? Hij krimpt weer enzovoorts. Hij wordt ook inderdaad minder. En het leven wat nog steeds actief is, blijkt niet actief genoeg te zijn, blijkt gewoon tekort te schieten. En dat is ook niet alleen de situatie van het leven van de natuurlijke mens, maar dat is ook de situatie van de mensheid als zodanig, namelijk, om het dan eens met Romeinen 3 te zeggen, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En men heeft mij eens uitgelegd dat dat derven eigenlijk betekent, hij heeft niet genoeg. Hij schiet tekort. Hij schiet een heerlijkheid Gods tekort. Dat wil zeggen, hij beantwoordt niet aan Gods normen en heeft in ieder geval geen eeuwig leven. Wat hij nodig heeft, is een andere levensbron. En wat de Egyptenaar nodig heeft, is een andere levensbron dan de Nijl. Als u begrijpt wat ik bedoel. Normaal is de Nijl de levensbron van Egypte, maar de Egyptenaren hebben eigenlijk een andere levensbron nodig. Dat blijkt hier, dat wordt hier gedemonstreerd. Het enige wat men dan kan doen als Egyptenaar is eruit gaan, hè? De wateren van Egypte verlaten, de Nijl verlaten, eruit gaan. Dan maar de woestijn in. Daar heb je ook water. Dat komt uit de rots. Daar is dus niks mee mis. De meeste water komt trouwens uit de rots, maar daar gaat het nou even niet over. Maar niettemin, men zal Egypte moeten verlaten. Men zal namelijk verlost moeten worden van de tegenwoordige wereld. Mag dan een wereld zijn die door God zelf gemaakt is tot wat hij nu is, maar het neemt niet weg dat hij ligt in de macht van de zonde, macht van de dood, macht van de Satan, want zo ligt het gewoon. En daarom moet een mens daaruit verlost worden. Dat kan ook, want die weg ter verlossing is ook aangebracht. Het is één ding om te zeggen dat deze wereld Gods schepping is. Ja, dat kan wel zijn, maar het wil niet zeggen dat het volmaakt is. Het blijkt namelijk niet volmaakt te zijn. En dat kun je God niet verwijten, om de eenvoudige reden dat hij ook inderdaad een weg ter verlossing uit deze wereld gemaakt heeft. Zo zit het. Mag aan de ene kant waar zijn dat ook de Heer zelf mede, verantwoordelijk gesteld kan worden en ook wordt daadwerkelijk voor de zonde in deze wereld, in de schepping en zelfs in de mens. Schrik u maar niet, het is inderdaad zo. Hij wordt ervoor verantwoordelijk gesteld, maar het neemt niet weg dat de verantwoordelijkheid daarvoor uiteindelijk teruggeschoven wordt naar de mens, omdat God zelf een weg tot verzoening, tot rechtvaardiging gemaakt heeft door de dood en opstanding van Christus. En er komt er nog bij, laat ik dat dan ook eens een keer weer zeggen, dat de enige echte basis voor dit plaatsvervangend werk van Christus is dat hij ook daadwerkelijk de schepper, de maker van deze wereld is. Daarom kon hij de verantwoordelijkheid voor de zonde, voor de wereld in het algemeen bedoel ik zelfs, op zich nemen. En daarom was hij dé aangewezen persoon om de plaats van deze wereld in te nemen en het oordeel te dragen. Dat is het verhaal. En dat vertel ik met opzet, omdat nog wel eens Van een andere kant gezegd, ja, hoe kan dat nou, dat plaatsvervangend sterven, zoals dat dan bij jullie heet, hè, dat is helemaal niet rechtvaardig, want het is toch niet rechtvaardig dat als de een een overtreding begaat, dat de ander daarvoor de straf moet dragen. Nee, dat is ook zo, maar zo was het ook niet. Zo is het niet. Integendeel, het is zelfs zo dat de Heer zelf, door deze tegenwoordige wereld te maken, uit die zondige oude wereld, zelf de verantwoordelijkheid op zich neemt voor deze wereld. Hoe komt die wereld zo? Nou, heel ver terug komen we bij Satan terecht. Maar iets minder ver terug komen we terecht bij de Heer die deze wereld gemaakt heeft. In de 7 dagen van Genesis 1. En daarmee is hij de verantwoordelijke. En daarom stelt hij zichzelf ook beschikbaar om als de verantwoordelijke de straf te dragen en om verlossing tot stand te brengen. En bovendien ook om een nieuwe schepping uit deze oude schepping tot stand te brengen. En dat is het verhaal. Maar je kunt nooit voor God staan en zeggen, ja maar heer, maar u hebt zelf, die wereld gemaakt, u hebt de zonde toegelaten, of hoe je dat dan formuleert, er zijn meerdere manieren om het te zeggen, u hebt zelf de zonde toegelaten, u had het toch kunnen voorkomen, u bent toch een almachtig God, enzovoorts. Ja, dat is het punt niet. Het punt is dat God een weg ter verlossing heeft aangebracht, via de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En wij zijn verantwoordelijk, niet hij, maar wij zijn verantwoordelijk om die weg te gaan. Om dat offer te aanvaarden enzovoorts, om ons daaraan te onderwerpen en ons inderdaad te laten verzoenen met God. Dat is het verhaal. En zo ligt de verantwoordelijkheid dus uiteindelijk niet meer bij God, maar bij de mens. Dat is ook het grote bezwaar wat ik heb tegen de traditionele leer van de uitverkiezing. Die legt namelijk de verantwoordelijkheid weer bij God. Zo van, nou ja, als God wil dat ik behouden word, dan word ik wel behouden. Als God het niet wil, dan gebeurt het niet. En ik kan wel zeggen dat ik geloof, maar ja, als ik weet niet of God mij wel gekozen heeft. Of ik wel uitverkoren ben of zo, dus ik moet het maar aan God overlaten. Er komt een heel vroom verhaal bij van, ja, ja, we zijn afhankelijk van de genade God. En als hij mij genade geeft, nou ja, dan komt het wel goed. En zo niet, dan niet, enzovoorts. Hè. En daarbij wordt de verantwoordelijkheid teruggeschoven naar God, die juist de verantwoordelijkheid bij de mens gelegd heeft. Ik heb het tot stand gebracht, de zaligmakende genade Gods bovendien is verschenen aan alle mensen, niet maar aan uitverkorenen, maar aan alle. En Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat wil zeggen dat daarmee de keuze weer teruggelegd wordt bij de mens. Hij zal moeten kiezen wie hij dienen zal, God. En indien hij God niet dient, dan dient hij de tegenstander. Omdat hij van geboorte, van nature, deel uitmaakt van het koninkrijk, de macht dus, van de tegenstander. De mens is uit de aarde aards en is dus aan al die aardse wetten en regels onderworpen en dus onderworpen aan de God van deze eeuw. De overste deze wereld, of hoe je maar heten mag, namelijk aan Satan. Zo zit dat. Maar ik krijg de kans om te kiezen om God te dienen en zo verlost te worden uit deze wereld. Maar ja, er zijn er genoeg die zeggen, we hebben het in Egypte wel goed. We hoeven hier niet zo nodig uit verlost te worden. Nou, dat kan wel zijn, maar Egypte zal een keer helemaal weer onder water verdwijnen. En ik bedoel het natuurlijk een beetje overdrachtelijk, namelijk het zal een keer gebeuren dat die heel deze tegenwoordige schepping vergaan zal. Inclusief degene die in ongeloof deze aarde bevolkt hebben, want dat is wat uiteindelijk gebeurt. En het oordeel wat later gebracht wordt, later in Exodus bedoel ik dan, over Farao en zijn legers, is natuurlijk een uitbeelding van het oordeel wat komt over deze gehele oude schepping. Het oordeel over Satan, maar ook het oordeel over die geestelijke machten die aan hem onderworpen zijn, maar ook over de mens die gekozen had om niet God te dienen, maar om de God deze eeuw te dienen. Zo zit dat. En dat wordt dus inderdaad allemaal geoordeeld. Maar dat gebeurt pas in de toekomst. Hoe dat ook zij, in deze geschiedenis vinden wij dat het leven van Egypte tekort schiet. En Egypte blijkt in de macht van de dood te zijn. Dit leven wat er is, is onvoldoende. Het is hetzelfde als dat we vinden dat het water ook van deze wereld eigenlijk onvoldoende is. Men moet altijd weer terug om water te halen. Hè? Steeds opnieuw. Of, een ander beeld, men gaat water halen, maar het water blijkt giftig te zijn. Het is weer niet te drinken. Maar zo is het met het leven van de oude mens. Het is leven van vergankelijke aard. Het verdwijnt namelijk weer en men zal wat anders voor in de plaats moeten krijgen. Of zoals de Heer Jezus zegt, wie zijn leven lief heeft in deze wereld, zal het verliezen. Want zo is het nou eenmaal met dit leven. Maar wie dit leven aflegt, dat wil zeggen wie zijn leven haat in deze wereld, zal het zelf behouden. Tot in het eeuwige leven, want dat is wat hij dan uiteraard krijgt. Maar men moet daartoe, typologisch gesproken, uitgeleid worden uit Egypte. Nou, eens even kijken. Er staat dan in vers 18, de vis in de rivier zal sterven, het leven wat in die water is, zal sterven, zodat de rivier zal stinken, en zo gebeurde het ook. De Egyptenaars zullen vermoeid worden, dat zij het water uit de rivier mogen drinken. Nou, dat is ook inderdaad waar de mens zo moe van is. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de mensen zo moe? Dat komt hiervan. Omdat zij het druk hebben met dingen in stand te houden die niet in stand gehouden kunnen worden. Nou ja, ik ben bijna geneigd om even uit te wijken naar het boek Prediker. Daar ben ik de laatste dagen ook nog wel eens in bezig. Maar daar heb je precies dezelfde waarheid. Hè? Ook dit is ijdelheid en kwelling des geestes. Najagen van wind of hoe het er maar vertaald wordt. Dat wil zeggen, men kan er te druk mee hebben, men kan er zijn tijd mee vullen, maar het leidt tot niets. En de enige echte reden daarvoor is dat het allemaal leidt tot de dood. En dat is niets. Het leidt tot niets, men moet het opgeven. En hier staat het, hè. De Egyptenaars zullen vermoeid worden dat zij het water uit de rivier drinken mogen. En later in de Bijbel vinden we de Samaritaanse vrouw, die ook zo moe was van altijd met water halen. En toen zegt ze tegen de Heer, nou geef mij dat water wat u hebt, want dan hoef ik nooit meer terug te komen. Dat heb ik in één keer genoeg. Toen begreep ze er dus wel heel wat van, laat ik het zo zeggen, hè. Nou, daar staat er, vers 19 verder, zei de Heer tot Mozes, zeg tot Aaron, neem uw staf en steek uw hand uit over de wateren. Het is opmerkelijk hoe Mozes en Aaron als één beschouwd worden, want eerst wordt tot Mozes gesproken en ook wordt gezegd, neem uw staf. Hij moest wel zijn staf meenemen om met Farao te spreken. Maar als nou helemaal het wonder moet gaan gebeuren, want een wonder was het, dan doet niet Mozes dat, maar Aaron. Dat is heel opmerkelijk, ik kom er nog wel een keer op terug, maar de eerste drie van deze plagen gebeuren via de staf van Aaron. De volgende drie van deze plagen wordt helemaal niet over een staf gesproken. En de laatste, de derde drie zal ik dan maar zeggen, plagen gebeuren via de staf van Mozes. Dus de eerste drie via Aaron, de laatste drie via Mozes en de middelste drie wordt nergens over gesproken. Dan hebben we er samen negen en daar gaat het ook om, want de tiende hoort niet in het rijtje thuis. Dat is heel eenvoudig. Die negen plagen spreken namelijk alle negen over die waarheid waar we het nu al steeds over hebben. Namelijk, ze verklaren hoe het gesteld is met deze wereld. En dat er een oordeel overheen komt. Dat er een eind aan komt. Op wat voor wijze dan ook. Het verklaart welke machten daarin werkzaam zijn en hoe die machten uiteindelijk tot niets leiden. Dat is het verhaal. En na de negen komt dan de tiende en daar gaat het uiteindelijk om. Dat is de belangrijke. Want de tiende plaats is de climax van het verhaal. Dat is die van de dood van de eerstgeborene uit Egypte. En maar tegelijkertijd hangt het samen met de roeping van de eerstgeborene uit Egypte. Dat is namelijk Israël. Waarmee gezegd wordt dat er geen andere erfgenaam is dan alleen Israël. Nou ja, en alle die de God van Israël dienen, vanzelfsprekend. Maar dat is het verhaal. Negen plagen leiden tot de dood van de eerstgeborene van Egypte. De dood van de eerstgeborene van deze oude schepping ook eigenlijk. Ik kom daar later wel op terug, want het is tamelijk gecompliceerd. We zijn zover nog niet. Maar het gaat erom dat vervolgens, meteen na die tiende, ook inderdaad, of in verband met die tiende, ook inderdaad in diezelfde nacht nog, of de andere dag dan, na die nacht, dat dan inderdaad de eerstgeborene, de zoon, oftewel Israël, uit Egypte geroepen wordt. En dat is de climax, daar leidt het toe. Eigenlijk is het zo dat, dan loop ik wat vooruit, dat de negen plagen ook parallel lopen aan de negen maanden van zwangerschap. Het is weer het oude verhaal. Vorige keer hebben we het daar ook al over gehad, dat wil zeggen over voortplanting in het algemeen. Maar dat is nu eenmaal de uitbeelding eigenlijk, dat is de meest belangrijke die ik ken, de uitbeelding van verlossing. Hoe uit een oude schepping een nieuwe schepping voorkomt, ook notabene door het breken van het water. Maar de negen plagen hangen samen met de zwangerschap, de tijd namelijk die leidt tot het openbaar worden van de zoon. Oftewel de tijd tot de geboorte van de zoon, want dat is in wezen hetzelfde. En ik noem het ook even dat sprake is van driemaal in verband met Aaron, driemaal in verband met niks, driemaal in verband met Mozes, want daardoor krijg je inderdaad die indeling van 9, 3x3 namelijk. En 3x3 wil zeggen makkelijker, 3 staat voor de belofte. 3x3 wil zeggen, nou wordt de belofte vervuld. En dat gebeurt ook, onder de 10e namelijk wordt de belofte vervuld. De oude wereld verdwijnt en de nieuwe komt tot stand. Dat is eigenlijk het verhaal. Oftewel, de oude wordt geoordeeld en de nieuwe wordt openbaar. Dat is het schema wat we hier dus voor ons hebben. Maar laat ik de draad opnemen weer in vers 20. Er staat, vers 19, zeg tot de Aaron, neem uw staf en steek uw hand uit over de wateren der Egyptenaren, over hun stromen en alle vergadering van water enzovoorts. Ook in houten en stenen vaten. Dus de dingen die ook uit de aarde gemaakt zijn. Maar je moet bedenken dat het gaat om de wateren zoals die nou eenmaal van nature zijn, de oppervlaktewateren. Maar het gaat ook om de wateren die men verzameld had in de huizen of ten behoeve van de huishouding. Alle verzamelde wateren, alle verzamelde leven, alle verzamelde kennis zou tot bloed gemaakt worden en zou blijken een uitbeelding te zijn van de begrensdheid, de beperktheid van het leven wat we nou eenmaal hebben en wat Egypte nu eenmaal kent. En dan staat er Mozes nu en Aaron, nou er staat gewoon en Mozes en Aaron, deden al zo gelijk de Heer geboden had, en hij hief de staf op en sloeg het water dat in de rivier was voor de ogen van Farao en voor de ogen van zijn knechten, en al het water in de rivier werd in bloed veranderd. Of hij echt op het water sloeg. Met de staf, weet je wel, op het oppervlakte van het water, is nog maar de vraag. Want het woord slaan betekent niet slechts dat men iets een map geeft. Dat kan ook betekenen dat men een oordeel brengt of zo, hè? Iets aantast. Slaan staat ook gewoon voor doden. Hij sloeg hem. En dat betekent dan, hij doodde hem. Op welke wijze doet er verder niet toe. Ik krijg namelijk vaak de indruk dat de staf niet echt op met het water in aanraking komt, maar dat de staf over het water wordt uitgestrekt. De uitgestrekte staf. En want daar gaat het eigenlijk om. Want dat is een uitbeelding van leven. Goddelijk leven, eeuwig leven, enzovoorts. En dat brengt, zodra dat leven tot stand komt, komt er een oordeel over het oude. En dat lijkt me de meest voor de hand liggende verklaring. Maar goed, er staat dus dat het gebeurde voor de ogen van Farao, voor de ogen van zijn knechten, en al het water in de rivier werd in bloed veranderd, vers 20, en de vis die in de rivier was stierf en de rivier stonk, zodat de Egyptenaars het water uit de rivier niet drinken konden. Er was bloed in het ganse Egypteland. En dan staat er in vers 22, doch de Egyptische tovenaars deden ook al zo, met hun bezweringen. Dat betekent dat dus echt deze duistere machten geactiveerd worden. Ik heb het vorige keer al gezegd, tovenarij, echte tovenarij, bestaat wel degelijk. En het gebeurt altijd via deze krachten, via de werking van onreine geesten, demonen of hoe ze maar genoemd worden. Dus de Egyptische tovenaars deden ook al zo met hun bezweringen, zodat Farao's hart verstokte en hij hoorde naar hen niet gelijk als de Heer gesproken had. Maar dat die Egyptische tovenaars precies hetzelfde konden doen via deze demonen, is natuurlijk omdat het de bevestiging is van deze macht van de Satan en zijn legers. Namelijk een macht die ook in deze wereld werkt, en daardoor is de dood en de vergankelijkheid kenmerkend voor deze wereld. Het wordt dus van twee kanten bevestigd. Van Gods kant, maar ook van de kant van de grote tegenstander. Dat is dus ook niet het teken waar het werkelijk om gaat. Het uiteindelijke teken is dat van de verlossing uit deze vergankelijke, tijdelijke, erbarmelijke wereld. En daarover hebben we het straks weer na de koffie. Ik ga nu maar verder naar het 8e hoofdstuk, Exodus 8. Kom ik bij de tweede plaag. Waar staat, daarna zeide de Heer tot Mozes, ga in tot Farao en zeg tot hem, zo zegt de Heer, laat mijn volk trekken, dat zij mij dienen. En indien gij het weigert te laten trekken, zie, zo zal ik uw ganse landpalen met vorsen slaan. Dat de rivier van vorsen zal krielen, die zullen opkomen en in uw huis komen en in uw slaapkamer, ja op uw bed, ook in de huizen uw knechten en op uw volk, en in uw bakovens en in uw baktroggen. En de vorsten zullen opkomen op u en op uw volk en op al uw knechten. Verder zei de Heer tot Mozes, zeg tot Aaron, strek uw hand uit met uw staf over de stromen en over de rivieren en over de poelen en doe vorsten opkomen over Egypteland. En Aaron strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte. En er kwamen vorsten op en bedekten Egypteland. Toen deden de tovenaars ook al zo met hun bezweringen en ze deden vorsten over Egypteland opkomen. En Farao riep Mozes en Aaron en zeide: bid vuriglijk tot de Heere dat hij de vorsten van mij en van mijn volk wegnemen. Zo zal ik het volk trekken laten dat zij de Heere offeren. Doch Mozes zeide tot Farao: heb de eer boven mij. Tegen wanneer zal ik voor u en voor uw knecht en voor uw volk vuriglijk bidden om deze vorsten van u en van uw huizen te verdelgen, dat ze alleen in de rivier overblijven? Hij dan zeide: tegen morgen. En hij zeide: het zijn er uw woord, opdat gij weet dat er niemand is gelijk de Heere onze God. Zo zullen de vorsten van u en van uw huizen, van uw knechten en van uw volk wijken. Zij zullen alleen in de rivier overblijven. Toen ging Mozes en Aaron uit van Farao en Mozes riep tot de Heere ter oorzake der vorsten die hij Farao had opgelegd. En de Heere deed naar het woord van Mozes en de vorsten stierven uit de huizen, uit de voorzalen en uit de velden. En zij vergaderden ze samen bij hopen en het land stonk. Toen nu Farao zag dat er verademing was, verzwaarde hij zijn hart dat hij naar hen niet hoorde, gelijk als de Heere gesproken had. En dat is dan de tweede plaag en hij lijkt natuurlijk verdacht veel op de eerste. En dat blijft ook zo. De plagen lijken namelijk allemaal op elkaar, omdat ze allemaal hetzelfde voorstellen. Gewoon 9 keer, er moet op een of andere wijze kennelijk tot 9 geteld worden. Dat gebeurt dan ook. Maar veel nieuws krijgen we hierin niet, want het gaat om precies hetzelfde. Farao weigert te laten trekken en dus komt er een oordeel. Het wordt weer gebracht door de staf van Aaron, vanaf vers 6. Niet Mozes, maar inderdaad Aaron. En daar staat ook, hij strekte zijn hand uit over de wateren van Egypte. Hier lees je dus niet dat hij de wateren sloeg of iets dergelijks. Maar inderdaad, de staf werd uitgestrekt. En daar verschijnen deze vorsten uit de wateren van Egypte. Het zijn diezelfde wateren die eerst in bloed veranderd waren. Het is natuurlijk volstrekt hetzelfde verhaal. Namelijk, het brengt eigenlijk niet alleen ongemak, maar het is eigenlijk ook een beeld van de dood. Daar komt het op neer. Het maakt namelijk het leven volstrekt onmogelijk. Ik weet niet hoe u zich dat voorstelt, maar ik moet zeggen, ik heb het niet zo erg op vorsen. Kikvorsen dus, hè. Kikkers, padden, ik weet ik veel wat het was. Een of andere reptiele soort in elk geval. Het aardige is natuurlijk dat het ook amfibieën zijn. Amfibieën moet je zeggen, geloof ik. Hè? Amfibieën, dat wil zeggen beesten die in het water leven, maar die ook op het land kunnen leven. Ze komen uit de water en leven dan op het land. Dat is precies hetzelfde als met Egypte zelf. Komt als het ware uit de wateren van de Nijl, zoals we vorige keer besproken hebben. En het vormt dan het droge land. Maar het is inderdaad onze wereld die uit de wateren afkomstig is. En de mens zelf is weer uit de aarde. Maar de hele gedachte is dat onze hele wereld daarmee overeenkomt. In ieder geval vorsen uit de wateren. Want dat wat voor Egypte zegen had moeten brengen, de Nijl, blijkt in de praktijk tekort te schieten. Zo is het hier ook. Ik moet er niet aan denken dat het huis en deze zaal vol zit met overal kikkers. En wat. Ik zal meteen mijn broekspijpen dichtbinden aan de onderkant. Enzovoort. Hè. Daar moet je toch even niet aan denken, hè? Aan die. Het zullen wel leuke beestjes zijn, maar ik zie ze het liefst achter glas. Hè? Of zodat ze een eind weg kunnen. Maar als ze brutaal worden en binnenkomen. Het schijnt dat zulke plagen overigens wel eens vaker voorkomen. Daarmee verklaart men een teken als dit natuurlijk ook. Maar ik denk niet dat het echt een natuurlijk verschijnsel was, integendeel. En bovendien, wat die Egyptische tovenaars vervolgens deden, is natuurlijk zeker niks natuurlijks, want ze deden het ook met hun bezweringen. Daar komt het maar op neer. Zodat het inderdaad een soort van, nou in ieder geval een wonder is, maar niet één waar wij op zitten te wachten. Vorsen, kikvorsen, ik heb al gezegd, het zijn amfibieën, dat wil zeggen ze komen uit de wateren, ze worden normaal gesproken worden ze daar ook geboren. Ik geloof niet dat je dat woord moet gebruiken dan, maar ze vinden daar onder de water een oorsprong, de bodem van het water gewoonlijk, en leven daarna op het land. Dat is de uitbeelding van de situatie van onze wereld, maar het blijft natuurlijk in ieder geval zo dat de vorsen in de Bijbel niet zozeer uitbeelding zijn van de mens in het algemeen of van de wereld in het algemeen, maar heel speciaal van demonen. Onreine geesten heten zij. Dat is heel gemakkelijk te vinden, want vorsten worden alleen maar in dit hoofdstuk genoemd, in Exodus 8 dus. Daarna alleen nog in Psalm 78 en in Psalm 105. Maar daar wordt Exodus 8 geciteerd. Daar wordt gesproken over de plagen die ooit over Egypte gebracht werden. En daarna hebben we nog maar één tekst in de hele Bijbel waar vorsen genoemd worden. En dat is in Openbaring 16. En daar staat gewoon wat het is. En sterker nog, daar worden ze gezien in een visioen, zodat het daar juist gaat. Niet om de letterlijke, maar om de geestelijke betekenis, de typologische betekenis. En dat staat in vers 13. Ik zag uit de mond des draaks, jawel, de draak, zeker wel, Leviathan, het zeemonster. Nou ja, het is hier een beest met 7 koppen en 10 horens. Maar niettemin, het heet precies zo, de draak. Ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest, of namelijk uit de mond van het beest, want het beest is de draak, hè. En uit de mond des valse profeets 3 onreine geesten gaan. De vorsen gelijk. Nou, dan weet je meteen, vorsen zijn een uitbeelding van onreine geesten. Wat Johannes zag, was het uit de mond van de draak en de mond van het beest en de mond van de valse profeet, dat daaruit kikvorsen kwamen. Dat kun je soms zo zien in een visioen, een droom, een nachtmerrie. Nou ja, goed, zoiets. Dat is wat hij zag, maar de verklaring volgt meteen. Ik zag 3 onreine geesten daaruit gaan. Wat dat voorstelt, is niet zo moeilijk. Het gaat namelijk om leringen, prediking, verleidingen enzovoorts, die uit de draak en uit de beest, in ieder geval uit de valse profeet, uitgaan. Want daar staat er ook eigenlijk in vers 14, want het zijn geesten der duivelen, daar kom ik zo op terug, het zijn geesten der duivelen, en ze doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Zodat die vorsen uitbeeldingen zijn van in ieder geval onreine geesten, maar meer speciaal gaat het om dingen die gepredikt worden. Dingen die verkondigd worden. Een oproep om zich te verzamelen tot de krijg van die grote dag des almachtigen Gods. Dat wil zeggen om te strijden tegen God en tegen zijn gezalfde. Dat is wat onreine geesten natuurlijk altijd doen. Zij proberen de mens te activeren om zich op te stellen tegenover God. En dus aan de kant van Satan. Ze komen hier dan ook uit de mond van de draak, oftewel de mond van het beest, oftewel de mond van de valse profeet. Niet dat er geen verschil tussen zou zijn, want dat is er wel, maar daar gaat het niet om. Dat gaat erom dat het uit die 3 komt. En wat er uit hun mond komt, is uiteraard de een of andere vorm van prediking. In ieder geval ook van grote woorden. We hebben de vorige keer gezien dat Egypte in de profetieën ook aangeduid wordt als Rahab. Die term kwamen we tegen toen we de draak nazochten in het Oude Testament. En Rahab is de grootspreker, maar van het beest weten we, en ook van de valse profeet, dat zij grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Ze spreken tegen God, ze proberen zich ook boven God te plaatsen. Maar de prediking van die dingen wordt hier uitgebeeld in de vorm van vorsen, kikvorsen, die in het algemeen uitbeeldingen zijn van onreine geesten. Boze geesten heten ze elders en ze heten ook demonen. Hier staat het er ook bij, want dat staat in vers 14, namelijk het zijn geesten der demonen. En dat betekent gewoon, het zijn demonische geesten, of beter nog, het zijn geesten, namelijk demonen. Het verhaal van de demonen kan ik betrekkelijk kort vertellen. Ik doe het ook liefst maar kort, want ik vind het altijd, net als vorsten, vind ik het tamelijk onsmakelijk. Maar demonen, dat is de uitdrukking die in de Bijbel gebruikt wordt ter aanduiding van onrein of boze geesten. Dat is niks bijzonders. Het bijzondere is echter dat er dus al een Bijbelse uitdrukking voor bestaat, namelijk boze geesten. En het bijzondere zit er maar in dat een Griekse term die wij niet eens vertalen kunnen, wij hebben er namelijk geen ander woord voor, dat een Griekse term gebruikt wordt ter aanduiding van iets wat toch al bekend was, namelijk onrein of boze geesten. En dat is te meer opmerkelijk omdat de term demon ontleend is niet aan de gewone Griekse taal aan zich, maar aan de Griekse mythologie, waar het de aanduiding is van geestelijke wezens die oorspronkelijk Dan komt het verhaal. Die oorspronkelijk geleefd hebben in een wereld die door wateren vergaan is. In ieder geval, ze hebben oorspronkelijk geleefd in een wereld die eerst, althans, nog zonder zonde was, waar de dood niet heerste, et cetera, et cetera. De gedachte in die overlevering, nogmaals, dat is een overlevering buiten de Bijbel om. De gedachte in die Griekse overlevering is dan dat er een oude wereld was waarin de mens leefde, waarin de mens niet hoefde te werken. Dat is heel eenvoudig. Er was eten en leven dus in overvloed. 12 maanden van het jaar droegen de bomen vrucht. Dat was altijd, weet je wel, je hoefde geen voorraden aan te leggen, er viel niks aan te werken. Er was geen seizoenen en dat soort dingen meer. Het schijnt zelfs dat die mensen niet eens op de aarde liepen, maar een beetje erboven zweefden. Maar goed, je moet niet alles geloven natuurlijk, wat overgeleverd is. Nee, het kan wel, maar daar gaat het nou niet om. In elk geval is het zo dat volgens het verhaal de ene god de andere bestreed en verving, waardoor de mens sterfelijk werd, waardoor de seizoenen kwamen, waardoor, waardoor de dood zijn intrede deed. En die mens die voor die tijd onsterfelijk was, maar toen stierf en zelfs in het oordeel terechtkwam, die verloor dus bij de dood zijn lichaam, maar zijn geest bleef gewoon op aarde. Of boven de aarde, maar in ieder geval bleef gewoon doorleven, maar dan zonder lichaam. En in de Griekse mythologie worden die lui aangeduid als demonen. En dat woord demon schijnt zoiets te betekenen als van de wetenden, de intelligenten. Zij die meer weten dan de gewone mens. Dat betekent het woord eigenlijk, demon. En in de overlevering worden dan deze demonen beschouwd als de boodschappers. Dat zou in het tegenwoordig Nederlands engelen zijn. Maar ze worden beschouwd als de boodschappers tussen de goden en de mensen. Ja, het blijft Griekse mythologie natuurlijk. Maar boodschappers tussen de goden en de mensen. Omdat ze van oorsprong min of meer menselijk waren, maar aan de andere kant, omdat ze ontbonden van het lichaam, toch weer iets hebben van die geestelijke wereld, de goden. Kortom, ze hangen er een beetje tussenin. Dat is eigenlijk het verhaal. En u zult zeggen, ja, maar dat is Griekse mythologie en we hebben hier Bijbelstudie. Nou, het punt is nou eenmaal dat de Bijbel compleet overbodig, de term demon gebruikt. En het is compleet overbodig, hier ook, want er stond al onreine geesten. Dat wil zeggen, het is niet een woord wat ontleend wordt aan de Griekse mythologie en dat dan in de Bijbel een andere betekenis krijgt. Dat gebeurt soms, hè? Dat woorden uit het Grieks, niet de mythologie zozeer, maar gewoon woorden uit het Grieks of uit het Hebreeuws, in de Bijbel een andere betekenis of een meer speciale betekenis krijgen. Maar dit woord niet. Het was ook helemaal niet nodig, want er stond al een term voor onreine geest of boze geest. En met opzet wordt kennelijk dat woord demon er ook bij gebruikt. Dat kan niet anders betekenen, daar kun je heel lang over nadenken, maar dat kan niks anders betekenen dan dat de algemene gedachte die de Grieken hadden bij het begrip demon inderdaad door de Bijbel onderschreven wordt. Met andere woorden, demonen zijn dus geesten, de geesten van hen die vroeger in een lichaam overigens geleefd hebben in de wereld die ooit was en die vergaan is door de wateren. En dan kom ik bij een belangwekkend verhaal, want ik zei er straks al, meneer Maneto, de beroemde Egyptische priester, die wordt geacht zo'n beetje aan de basis te liggen van alle menselijke wijsheid. Wel, die had zijn bronnen uit waar vandaan anders dan bij de afgoden vandaan, bij de demonen vandaan namelijk. Maar demonen zijn degene die leefden in die oude wereld. En zij zijn dus degene die de bepaalde kennis omtrent die oude wereld hebben overgedragen aan de mensheid nu. Zo zit het gewoon. En als men dan zegt de cultuur van Atlantis is overgedragen naar Egypte, ja, dan zeg ik dat zal wel. Maar niet door mensen, maar door demonen, door boze geesten namelijk. Er komt nog wat anders bij, dat is een aardige illustratie ook van deze waarheid. U weet, er zijn mensen die geloven in reïncarnatie. Nou, bestaat dat ook, maar anders dan zij denken. Het bestaat namelijk, alleen het misverstand is dat men denkt dat de mens na zijn dood opnieuw geboren wordt en dan weer mens is. Dat is trouwens een absurde gedachte, want aangezien men zich toch van vorige levens in het algemeen dus toch niks herinnert, heeft het geen enkele zin. Als die herinnering er namelijk niet is, is het ook niet een reïncarnatie, want dan is men compleet iemand anders. Het is het oude weg, dan is men gewoon een ander schepsel. Het is gewoon onzin, die hele redenering van reïncarnatie. Maar hij berust ook op de gedachte, ja, denk er maar zo over na, maar hij berust op de gedachte dat mensen menen herinneringen te hebben aan een vorig leven. Zo sterk dat zij dingen kunnen vertellen waar ze bij geweest zijn, die ze niet kunnen weten, maar die ze wel weten. En ook bewijsbaar weten. Men zegt dan, dat die hebben dus herinneringen aan een vorig leven en gebruikt het dan als bewijs voor reïncarnatie. Nou, dat bewijs wordt ook inderdaad zo geleverd. Maar het misverstand is dat men denkt dat die mens gereïncarneerd is. Dat is namelijk niet zo. Maar er is wel sprake van opnieuw vlees worden, reïncarnatie. Incarnatie betekent namelijk dat men in het vlees komt. En reïncarnatie betekent dat men opnieuw in het vlees komt en opnieuw dus in een lichaam is. Maar dat is niet de mens met wie dat gebeurt, maar het is de demon, de boze geest. De geest dus gewoon waarmee dat gebeurt. Let wel, niet de geest van de mens, want dat is helemaal niet aan de orde. Integendeel, die gaat naar het dodenrijk en komt daar niet meer uit. Tot aan de jongste dag aan toe in ieder geval niet. Dat is wat de Bijbel erover zegt, hè? Het gaat dan in de gevangenis en dat was het dan. En wacht op de jongste dag om geoordeeld te worden. Nee, het punt is dat de herinnering die men meent te hebben aan een vorig leven is niet de herinnering van die mens zelf, maar het is de herinnering van die demon, van die boze geest. En dan, dat is heel eenvoudig, want waar het op neerkomt, en dan kom ik weer terug bij die vossen, waar het op neerkomt, is namelijk dat die demonen vroeger geleefd hebben in de wereld die toen was, in een of ander stoffelijk lichaam. Misschien ander, maar ik weet niet, hè, een of ander stoffelijk lichaam, hoe dan ook. Die uiteraard een lichaam zoeken omdat ze dat eigenlijk nodig hebben van oorsprong. Die daarom inderdaad een mens bezetten, of bezitten, komen wonen in een mens. Jawel, zeker wel, dat is een Bijbels gegeven, bezetenen, dus dat gebeurt. Maar die uiteraard zo'n mens weer moeten verlaten als die mens sterft. Waarna zij dus opnieuw een lichaam en dus een ander mens zoeken. Maar hun herinnering nemen zij mee. Van de ene mens wippen zij over. Heb je die kikker? Springen zij over naar de volgende en naar de volgende enzovoort. Ja, het woord voor vossen betekent namelijk dat ze springen, overspringen, ergens overheen springen, van het een naar het ander springen. Dat betekent het woord zelf, het Hebreeuwse woord dus voor die vossen. Maar dat is precies wat demonen doen. Vandaar dan ook, maar dat is allemaal helemaal buiten de Bijbel nu even. Vandaar dan ook dat men doet al sinds jaar en dag onderzoek naar een eventuele bestaan van Atlantis. Vroeger gewoon op de kaart en op de zeebodem enzovoort en maar zoeken. Tegenwoordig bevindt die hele gedachte over Atlantis zich meer in de spiritistische en occulte richting. Het onderzoek daarnaar ook. Men brengt tegenwoordig mensen in trance of men geeft ze verdovende middelen om daarna herinneringen aan vorige levens boven te halen. En men is tot de conclusie gekomen dat sommige mensen zich zelfs zoveel herinneren, van zo ver terug, zoveel levens terug, zelfs van nog uit de tijd van Atlantis. En dan zeg ik, dat zal wel, ja. Ik zeg niet dat ik het allemaal geloof. Maar ik geloof wel dat dat kan. Ik geloof ook wel dat dat gebeurt. En ik geloof zeker dat dat in het verleden gebeurd is. Waarbij de dingen van die oude wereld overgedragen werden. Juist aan degene die zich op die geestenwereld richten. Die zich bezighielden met de macht van Satan. Kortom, in wat ik dan maar noem spiritistische kring of afgodische kring. Of hoe het dan maar heten mag. En ook uit die richting is er heel wat literatuur in omloop. En daar vind je overal precies dezelfde gedachte in. Namelijk die gedachte van die oude wereld enzovoort. Daar komt het allemaal vandaan. Omdat die oude wereld was de wereld die in de macht van Satan viel enzovoorts. En die doet zijn krachten gelden tot in onze dagen. En de oproep om op te staan tegen God is inderdaad een oproep die van Satan zelf komt, maar die bovendien bekrachtigd wordt en versterkt wordt door de werking van deze boze geesten in de tegenwoordige wereld. En die vorsen zijn daar simpelweg de uitbeelding van. Nou, dat is helemaal niks bijzonders eigenlijk. Waar het niet dat wij westerse mensen helemaal niet ontvankelijk zijn, maar dat is het woord niet. Wij helemaal niet willen horen over boze geesten of wat dan ook. Maar het neemt niet weg dat de Bijbel er uitdrukkelijk over spreekt. En niet alleen in Openbaring, maar al veel verder terug. De vraag is eigenlijk waarom het niet vaker in de Bijbel vermeld wordt, waarom het niet nadrukkelijker naar voren wordt gebracht. En het antwoord daarop heb ik al gegeven. Dat is namelijk omdat het niet de bedoeling is dat wij als gelovigen die ons onderwerpen aan het woord Gods ons zouden bezighouden met het tegenstander. Het is ook met aarzeling dat ik nou over die dingen praat, want het is natuurlijk helemaal niet fraai om erover te praten. Maar het is wel een Bijbels gegeven. En het is ook goed te weten dat het er is. In elk geval is het zo dat in Openbaring 16 staat dat die vorsten actief zijn. Hè? We hadden dat net even opgeslagen. Openbaring 16, vers 13. Ik moet er meteen bij zeggen dat daar in Openbaring 16, vers 13 gesproken wordt over dagen die ook nu nog steeds in de toekomst liggen. Nou ja, niet zo ver meer. Maar ze liggen nog steeds in de toekomst. Want wordt gezegd in verband met Armageddon. Wordt gezegd in verband met de gebeurtenissen die vervuld zullen zijn 40 jaar na de opname van de gemeente. Daar komt het ongeveer op neer. Dat wil zeggen, het heeft te maken met het laatste oordeel wat over de volkeren komt. Maar de gedachte die hier onder woorden gebracht wordt, is dat de volkeren inderdaad zullen opstaan tegen God. En uiteindelijk zelfs letterlijk ten strijde zullen trekken tegen Israël, tegen Jeruzalem. En daar zullen die legers, die verzameld zijn door deze onreine geesten, en dus door deze kwalijke prediking enzovoorts, die zullen daar geoordeeld worden en zullen verslagen worden in Armageddon. Want dat staat dan vervolgens in vers 16. Dat wil echter niet zeggen dat deze onreine geesten pas dan actief zullen zijn, want dat is niet zo. Wij weten natuurlijk dat ze actief waren in de dagen van de Heer Jezus. En af en toe was er ook een directe confrontatie tussen de Heer en deze geesten. Maar daarnaast vinden wij natuurlijk dat in de Paulinische brieven wel degelijk ook naar deze zaken verwezen wordt. In elk geval, en dan begin ik achteraan, is dat zo in Timotheus. Dat is, we waren net even in 2 Timotheus 3, maar nu kom ik in 1 Timotheus 4. En nogmaals, het is maar sumier dat het er staat. Maar als het er staat, is het ook wel erg duidelijk. 1 Timotheus 4, waar staat: doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, en dus van het woord Gods, zich begevende tot verleidende geesten. Nou, daar heb je die vorsten die uit de mond van de draak uitgaan. Geesten, maar verleidend, spreken dus ook. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen der demonen. Vertaald met duivelen, maar er staat demonen. En dan wordt er het een en ander bij aangevuld. Er staat namelijk: door geveinsdheid de leugensprekers hebben hun eigen geweten met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken, gebiedende van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend, want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, enzovoorts. En het opmerkelijke is dan dat als wij niet in vers 1 al gelezen hadden over verleidende geesten en leringen der demonen, dan zou het ons hier waarschijnlijk niet eens opgevallen zijn dat het echt om onreine geesten gaat en leringen van demonen. Want er staat gewoon dat ze verbieden te huwelijk en gebieden van spijzen te onthouden enzovoorts. Kortom, dan gaat het gewoon om een tamelijk wettisch leven van dit wel en dat niet en dit is verboden enzovoorts, hè. Maar de Bijbel zegt dat dat leringen van demonen zijn, leringen van de tegenstander. Heel uitdrukkelijk. Bovendien komt het er natuurlijk ook op neer dat deze leringen samenhangen met de eerste beginselen der wereld. En het is wel die wereld waarvan Satan de overste is. Zo zit het nou eenmaal. Ik ga er nou niet verder op in, want het voelt me te ver van, van het onderwerp af. Maar er is één zo'n uitspraak. De andere uitspraken vinden we, ja, waar anders dan in Efeze, de Efezebrief. Dat ligt voor de hand dat het in Efeze staat, omdat de Efezebrief heel zwaar de nadruk legt op de overwinning van Christus, die gezet is aan de rechterhand Gods, volgens Efeze 1, en dan vers 21, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Er staat wereld, maar het moet eeuw zijn, hè? Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Daar staat dus dat Christus verheven is, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Nou, wie dat allemaal zijn, overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd worden, doet er nou niet zoveel toe. Maar het gaat er wel om dat het in ieder geval allemaal uitdrukkingen zijn ter aanduiding van de macht van de tegenstander. Als je mij vraagt, is die overheid die hier genoemd wordt, het eerste woord dat gebruikt wordt, zelfs de aanduiding van Satan zelf. Maar goed, ik ga nou niet op de details in, het gaat maar om dat die machten er wel degelijk zijn. Machten niet van God en machten die in wezen ook onderworpen zijn inmiddels aan Christus. Want dat is natuurlijk wat hier gezegd wordt. Het opmerkelijk is trouwens dat dit soort zaken pas genoemd worden nadat eerst gezegd is dat de overwinning daarop bestaat. Dat is wel vaker zo, hè? Dat is net zoiets als dat over de dood van de Heer Jezus gesproken wordt, altijd rechtstreeks in samenhang met zijn opstanding en hemelvaart. Het slechte nieuws wordt slechts genoemd naast het goede, het veel betere nieuws zelfs, hè? Christus is het die gestorven is, dat is waar, maar, Romeinen 8, hè? Wat meer is, die ook is opgewekt, die ook zit aan de rechterhand Gods, die ook voor ons bidt. Zo gaat dat. En het spreken over deze machten van de tegenstander gebeurt weliswaar in de Bijbel, maar dan toch in samenhang met de overwinning die daarop gehaald wordt. Hier is hier in Efeze zo, maar in Openbaring 16 natuurlijk ook. Ik heb niet verder gelezen, maar ik heb het wel gezegd. Meteen daarna wordt gezegd dat de volkeren weliswaar optrekken zullen tegen Christus, maar zij zullen geoordeeld worden, ze zullen verslagen worden, want de overwinning is al behaald. En vandaar dan ook dat hier in Efeze met gemak over deze zaken gesproken kan worden, omdat eerst is vastgesteld dat de overwinning behaald is. Hier in Efeze 1, vers 20 en 21 in elk geval. En daarna wordt het nog even aangehaald in meer praktisch verband, namelijk in Efeze 6. Waar staat in vers 11? Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan, blijven staan, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Daar heb je weer hoor, de vorsten komen weer, kikvorsten komen weer uit zijn mond, hè. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Ook nu ga ik niet op de details in, maar laat het u gezegd zijn wat hier staat. Namelijk dat als we als gelovigen al in de strijd staan, is het niet een strijd tegen de natuurlijke mens, maar het is een strijd tegen, niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten. Oftewel tegen de geweldhebbers deze aion. Oftewel tegen de geestelijke boosheden in de lucht. En Satan wordt genoemd de overste van de macht der lucht. Ik geloof dat dat trouwens in hoofdstuk 2 stond van Efeze, is het niet zo? Ja, Efeze 2 vers 2. De eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht. De hele luchtmacht is dat dus eigenlijk, maar dan wel van de tegenstander. Maar begrijp me goed, het gaat er niet om dat we er bang voor zijn. Het gaat erom dat hier gezegd wordt dat daar de overwinning op bestaat. Wij als gelovigen die ons onderwerpen aan het woord Gods hebben daar inderdaad de overwinning over. Maar dat betekent wel dat als we in een strijd terechtkomen, is dat een strijd tegen die machten. Ze zijn dus wel degelijk aanwezig en eerlijk gezegd, maar daar laat ik het dan ook verder bij. Eerlijk gezegd is dat het enige goede verklaring voor de merkwaardige reacties die een mens soms produceert wanneer hij te maken krijgt met het woord van God. Of met de dienst aan God. Ja, dan moet ik het uitleggen, maar ja, Dat wil zeggen, je kunt de mens van alles vertellen en hij discussieert erover en hij is tolerant of niet. Maar in ieder geval, dat maakt hem zoveel niet uit. Je kunt er objectief over praten enzovoorts. Maar zodra je met Bijbelse dingen aankomt of met de prediking van het evangelie of gewoon zomaar met de Bijbel vooruit of zo, dan zal blijken dat men ineens heel anders reageert. Want dit is het woord van God, dit is de waarheid en dit is de garantie ook. Dit boek is de garantie voor de overwinning op Satan zelf en dan moet hij weg. En dat is het verhaal. En die reactie is niet, die afwerende reactie is niet een puur menselijke reactie, maar in tegendeel, het is een reactie die ingegeven wordt inderdaad door die machten die er dan maar zijn. En ik ga er maar liever niet gedetailleerder op in. Maar zo werkt het. Hè? Nou, maar wat wij weten, houdt u dat goed vast, want dan moet ik voor de goede orde er wel bij vertellen, wat wij weten is dat wij de overwinning hebben in Christus, dat we in hem meer dan overwinnaar zijn, dat we de geestelijke wapenrusting hebben ontvangen die hier genoemd wordt, die dan opgesomd wordt ook in de volgende verse enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat de wereld zelf inderdaad onderworpen is aan deze machten. Daarom is die wereld zo onberekenbaar, onbestuurbaar en ook zo zinloos bezig naar ons oordeel. Maar het is niet helemaal zinloos waar de wereld mee bezig is. Het is namelijk een strijd rechtstreeks tegen God. En dat weet die wereld zelf niet, maar dat komt omdat er een andere macht achter zich zit die deze mens, deze stoffelijke wereld, deze vergankelijke wereld bestuurt. Dat is het werkelijke verhaal. Nou, er zijn voorbeelden te over van, maar ik laat het bij voorkeur een andere over om daarover te publiceren, want het levert verder toch niet veel goeds op. Maar in elk geval is het zo dat hier in Egypte voor het eerst deze vorsten genoemd worden. Dan heb ik teruggebladerd naar Exodus 8. Daar worden voor het eerst deze vorsten genoemd. Ik zei al, vorsten betekent dat zij overspringen. Het merkwaardige is trouwens dat het woord voor vorsten van dezelfde wortel komt als het woord voor vogels. Nou ja, en dan gaan we weer. Alle vogels in de Bijbel zijn onrein op een enkele uitzondering na. En in het algemeen, niet helemaal altijd, maar in het algemeen zijn vogels onrein en daarmee ook een uitbeelding van die macht der lucht. Je moet eens bij nadenken dat vogels en vissen een heleboel met elkaar te maken hebben. Vele vogels eten vis. Je zult zeggen, dat komt dat ze boven het water kunnen vliegen en dan vinden ze daar voedsel. Ja, dat zal wel. Maar we vinden zelfs in de Bijbel dat ze op dezelfde dag geschapen werden, of gemaakt werden, of hoe het er maar staat. Ze hebben van alles met elkaar van doen. En het komt eigenlijk, ik moet nog meer zeggen, er zijn zelfs vogels die zwemmen onder water. Er zijn zelfs vogels die helemaal niet kunnen vliegen, maar wel onder water. Penguins of iets dergelijks. Jawel, die kunnen helemaal niet vliegen, maar onder water vliegen ze wel. Het is precies hetzelfde, maar dan in een ander medium, of hoe het maar heet. Een ander element heet het eigenlijk. En andersom kennen wij het verschijnsel van de vliegende vis. Dat is wat moeilijker, maar dat gaat in elkaar over. Hoe dat ook zij, het gaat erom dat zowel vissen als vogels in het algemeen de uitbeelding zijn van deze machten van Satan, die aan de ene kant geassocieerd worden met de afgrond, die wereld die ooit onder water terechtgekomen is en die vergaan is, maar die nu, die vissen dus, die boze machten, die nu inderdaad uitgebeeld als vogels de macht der lucht vertegenwoordigen. Dat wil zeggen geestelijke machten, min of meer hemels, maar die hun oorsprong hebben daar beneden en die uiteindelijk ook weer geoordeeld zullen worden. Vogels zijn die beesten die nestelen in die monsterlijke boom, weet u wel? Die boom van Babel. Nou, en in Openbaring 16 hadden we het net over Babel, want het ging om de legers van Babel die over de Eufraat kwamen. En daar wordt in dat verband ineens over vorsen gesproken. Maar vorsen en vogels zijn van hetzelfde woord afgeleid, beelden ook hetzelfde uit, namelijk de macht der lucht, zoals het dan heet in Efeze 2 vers 2. Daaraan is deze wereld onderworpen, maar daarover wordt de overwinning gebracht. Want het aardige van deze tekens is natuurlijk toch dat wij weliswaar stilstaan bij het verschijnsel dat water in bloed veranderd wordt. Maar het zou belangrijker zijn om stil te staan bij dat bloed weer in water verandert. Of anders gezegd, wij vinden het een wonder dat die vossen uit de Nijl komen en Egypte onder de voet lopen, dan wel springen. Maar het wonder van de Heer is eigenlijk dat die vossen ook inderdaad gedood worden. Dan stinkt het land wel enzovoorts, maar in ieder geval wordt die onreinheid, die wordt wel weer verdreven. En daar gaat het uiteindelijk om dat de overwinning op al die machten van Egypte wel degelijk behaald zou worden, want het is profetisch, maar eigenlijk ook al behaald is door de overwinning van Christus op de dood en op de gehele oude schepping. En dat is ook eigenlijk de strekking van de rest van het verhaal, maar daarover hebben wij het weer een volgende keer.